Welkom bij in deze aflevering van Madelon Praat. Mijn naam is Madelon Vos en vandaag eerst even je aandacht voor het volgende. Want aanstaande zondag 15 oktober is er geen Madelon Praat. Maar dat betekent dat we iets anders heel erg tofs voor je in petto hebben. Namelijk de start van het nieuwe seizoen van Madelon Navigeert. En dat doen we deze keer met niemand minder dan Willem Middelkoop. Ik kijk er ontzettend naar uit. Ik hoop jij ook. Zorg dat je het in je agenda zet. Aanstaande zondag 15 oktober om 12 uur. En we gaan het met Willem hebben over onderwerpen die zowel voor jou als belegger, als spaarder, als burger enorm van belang zijn. We kijken vooruit met een kritische blik, overigens ook. Dus het belooft een hele toffe aflevering te worden. Je kan er dus live bij zijn aanstaande zondag om 12 uur. En ik hoop je daar te zien. Vergeet ook niet dit bericht met iedereen te delen, zodat we samen deze livegang kunnen kijken en natuurlijk ook kunnen vieren. Goed, we beginnen vandaag met de rentes. Want zoals je weet is de rente een zeer belangrijke factor die een grote rol speelt binnen onze economie. En sinds begin dit jaar, 2023, zien we dat die rente steeds vaker in het nieuws voorbij komt. En jou als burger, als belegger, als hypotheekhouder, als spaarder enorm raakt. En daarom is het zo dat we het steeds vaker voorbij zien in de koppen op Bloomberg, op de Telegraaf, Financiële Telegraaf dan, in het Financiële Dagblad. Dat die rente record na record bereikt. En met name de snelheid waar die rente mee omhoog gaat, is historisch te noemen. En je weet dat we dit vaker herhalen in deze video's. Maar nu zijn we op een moment aangekomen waarop die rente daadwerkelijk pijnlijke veranderingen teweeg brengt. En ik ga dit zo meteen voor je uiteenzetten aan de hand van een aantal verschillende artikelen. En we kijken allereerst even naar wat de huidige rentestand nu daadwerkelijk is en wat analisten daarover zeggen. Want de rentes die zoeken momenteel wereldwijd nieuwe hoogtes op. En de rentestanden op de Duitse, de Italiaanse en de Amerikaanse staatsobligaties die zijn boven psychologische belangrijke niveaus uitgestegen. En dat niet alleen. In Nederland loopt die rente op die staatsobligaties ook fors op. En de termijnhandel die begint dus nu langzaamaan rekening te houden met het feit dat we rentes gaan zien die op gaan lopen tot 5% of hoger als we het hebben over de 10-jaars staatsleningen. En dat zou kunnen betekenen dat de markt toch wel heel duidelijk verwacht dat centraal bankiers voet bij stuk houden en dat ze er dus voor moeten zorgen dat ze die inflatie in de kiem gaan sporen. Ze verwachten dus mogelijk hoge inflatie en enorm ingrijpen vanuit de centrale bank. Of in ieder geval voet bij stuk houden ten aanzien van het beleid wat er nu daadwerkelijk ligt. Ja, we kijken even naar deze tweet van Tavi Costa en hij zegt: "The US is not alone. Germany's 10-year yields is also surging. Now back to 2011 debt crisis levels." En wat zien we hier nou daadwerkelijk als we even naar deze grafiek kijken? We zien hier de Duitse 10-jaars staatsobligatie en de rente die daarop gegeven wordt. Deze obligatie die wordt dus uitgegeven door de Duitse staat, de Duitse overheid. En als beleggers zo'n obligatie kopen, dan loopt die obligatie 10 jaar. En vervolgens krijgen ze hun geld weer terug. En we zien het hier heel duidelijk in de grafiek. Vanaf 2020, ongeveer de periode vlak nadat de inflatie fors toenam, zagen we dat centraal bankiers de rente verhoogden en de snelheid waarmee de yield omhoog schoot was historisch te noemen. En we bevinden ons nu op een niveau wat gelijk staat aan 2011. Dat was het moment dat het economisch gezien nou niet echt van zijn leien dakje ging in Europa. En toch zeer bijzonder dat we dat dus nu terugzien en dat daar ook daadwerkelijk over gesproken wordt. En in deze hebben we het gewoon nog over de gewone bond yield, dus over de nominale rente. En dat is het rentepercentage dat een overheid in deze, dus een uitgever van een obligatie, betaalt aan de houder van die obligatie. Dus als die nominale yield bijvoorbeeld 5% is, dan betekent dat dat als je een obligatie van, laten we zeggen, bijvoorbeeld 1000 euro aanschaft, dat je elk jaar gedurende die periode van 10 jaar lang 50 euro mag ontvangen omdat jij houder bent van die obligatie. Maar we kunnen ook spreken over de real yields. En dat is waar macro-economen heel graag naar kijken. Die real yields, dat is een yield, dus een rentepercentage, over een obligatie nadat de effecten van inflatie verrekend zijn. Dus met andere woorden, een real yield geeft aan hoeveel rendement een investeerder daadwerkelijk verdient na het meenemen van de koopkrachtvermindering als gevolg van die inflatie. En als we dan even naar deze tweet van Jeroen Blokland gaan, dan zien we hier: a golden rule in monetary policy says that when US yields rise above 2%, economic activity is severely impacted and the odds of a recession increase accordingly. Dus hij zegt eigenlijk: de gouden regel in monetair beleid is dat als de Amerikaanse real yields, dus hè, de rente en daar inflatiecorrectie op toegepast, als die boven de 2% uitkomen, dan zien we dat de economische activiteit fors achteruit holt en dat de kans op een recessie enorm toeneemt. Nou, wat zagen we nou afgelopen week? Afgelopen week zagen we dat alle US real yields nu tussen de 5 en de 30 jaar, dus 5, 10 en 20 en 30 jaar staatsobligaties, dat die nu allemaal boven de 2% uitgeschoten zijn. Van 2,2 tot een bandbreedte van 2,38. En dat zegt nogal wat. Want als we dan even naar de grafiek kijken die daarbij hoort, dan zien we een x-as van pak en beet 2004 tot 2023. En dan kun je toch wel stellen dat de hoogte van die real yields nu op een niveau gekomen is wat we sinds 2007, 2008 niet meer gezien hebben. En tijdens het ontstaan van de crisis in 2008 zagen we een piek van de rente, die real yields dus, boven de 4% uitschieten. En op dit moment hangen we dus ruim boven de 2%. Maar 2008, 2009, dat was ook de enige keer waarin we dat terugzagen. Zo'n enorme piek in die real yields. En dat is een interessante gewaarwording. Als je dit dus meeneemt, zou er dus mogelijk een recessie aan zitten te komen als we dit macro-economische cijfer vanuit het monetaire beleid benaderen. En daarnaast zouden we ook nog kunnen kijken naar wat andere analisten hier nou daadwerkelijk over zeggen. Want als we Bloomberg mogen geloven, dan zou een 5% bond market betekenen dat er pijn richting iedereen gaat. The 5% bond market means pain is heading everyone's way, is wat deze kop op Bloomberg zegt. En dan hebben we het over 5% nominale rente. En nog niet eens over die real yields. Die real yields die dus in 2009 ongeveer boven die 4% uitschoten. Maar op dit moment wordt er dus gesproken over het feit dat er pijn richting iedereen gaat. En zoals je weet heb ik het in deze video's vaak over het feit dat niet alleen burgers geraakt worden, maar ook bedrijven geraakt zullen worden en ook overheden hier last van kunnen krijgen. En dat monetair beleid, dat is dus al gekanteld ergens begin 2020 of 2022 moet ik zeggen. Vanaf het moment dat die inflatie begon op te lopen, begon dus ook die rente op te lopen, zagen we dat monetair beleid vervolgens volgde om die inflatie weer in de kiem te smoren. En nu zien we dat die pijn dus langzaamaan in de economie zichtbaar wordt. En dan vraag je je waarschijnlijk af, ja, op welke plekken gaan we dat nou precies zien? Dat kan op tal van verschillende plekken plaatsvinden. En laat ik even de verrekijker opzetten en even vooruitblikken met je. We zien hier student loan payments, die zijn ineens terug in Amerika. What that means for millions of borrowers. Hier wijdt Bloomberg een artikel aan. Want in Amerika ligt de rente nou net even een tikkeltje hoger dan dat die in Europa ligt. Moet je nagaan als je dus een forse studentenlening hebt. En dan denk je, ja, oké, leuk, maar dat is in Amerika. Als we dan even een stapje verder kijken naar hoe dat in Nederland geregeld is, dan zien we hetzelfde bericht in Nederland voorbij komen. Studenten betalen volgend jaar ruim 5 keer meer rente over hun studielening. Door die stijgende rente gaan studenten volgend jaar gemiddeld een paar tientjes per maand meer betalen over hun studielening. En hoeveel het precies wordt, weet men nog niet helemaal zeker. Maar volgens de schatting van het FD zou de rente rond de 2,55% uitkomen. Zit dus nog niet in de buurt van 5 of nog niet in de buurt van 10% rente. Maar het is toch wel een aardig rentebedrag als je in je achterhoofd hebt dat de hypotheeklening nog niet zo lang geleden rond de 1,5-2% lag. En er toen veel door studenten gesproken werd over het feit dat de lening, een studentenlening, heel goedkoop was, heel laag was, want je zat met een rentepercentage van om en nabij de nul. En inmiddels schiet dat dus al fors omhoog. Dus het zijn in deze de studenten die daar last van hebben. Ja, en waar dit nog meer gevoeld wordt, is bij de pensioenfondsen, maar dan in positieve zin. En dit klinkt misschien een beetje raar, want de dekkingsgrade van de pensioenfondsen, die zijn in september met 2-3,6% gestegen. En dat terwijl de fondsen forse verliezen leden op de beurs, vooral op hun aandelenportefeuilles, maar ook op hun obligatieportefeuilles. En nu is er bij pensioenfondsen een manier van berekenen dat ze niet alleen kijken naar hoeveel vermogen er daadwerkelijk in een fonds zit, maar ze kijken ook naar wat de rentestand is. En die rentestand die zou dan bijdragen aan hoeveel het geld rendeert. Mocht je het interessant vinden, dan kan ik hier wel een keer een uitgebreide berekening over laten zien. Maar in deze gaat het er dus om dat het niet per definitie betekent dat de pensioenfondsen er beter voor staan. Sterker nog, je zou zelfs wel kunnen beargumenteren dat ze er minder goed voor staan, ondanks dat de dekkingsgraden dus toenemen. Hoge rente voor MKB-bedrijven neemt ook steeds verder toe. En er wordt nu gesproken over het feit dat dit mogelijk door marktfalen zou komen. De Nederlandse Bank deed hier namelijk een onderzoek naar. En zij gaven aan dat de meeste MKB-bedrijven 0,3-0,8% meer moeten betalen als zij geld lenen dan dat grootbedrijven dat moeten. En zij hebben onderzoek gedaan naar hoe het kan dat deze bedrijven nou meer moeten betalen in rentes gezien. En dat zou dan te maken hebben met dat die kleinbedrijven lastiger informatie kunnen verschaffen over dat ze kredietwaardig zijn. Dus over hun kredietwaardigheid. En pas als ze eenmaal samenwerken voor een langere tijd met een geldverstrekker, dan zou het gemakkelijker zijn. Maar in deze kijkt DNB dus niet zozeer naar het risicorendementverhaal. Want je zou kunnen zeggen, MKB is gewoon een groter risico om dat te financieren dan een groot bedrijf. En in deze zien we dus dat die hogere rente de MKB-bedrijven ook raakt. Dus we hebben de studenten, we hebben tegelijkertijd de pensioenfondsen. Want je zou daar zelfs kunnen beargumenteren dat doordat die rente zo omhoog loopt, dat de aandelen daar overigens ook onder kunnen gaan lijden. En dat de totale waarde of de totale hoeveelheid vermogen die in een pensioenfonds zit, dat fors kan gaan toenemen. Kan gaan afnemen. We hebben het gezien bij het ABP onlangs. En daarbovenop hebben we dus de MKB'ers. Maar we zien ook dat de Nederlandse industrie achteruit kachelt. Grootste daling sinds mei 2020. En het is voorlopig nog niet voorbij, deze malaise, zegt sector-econoom bij de Rabobank. Duidelijk is dat het rentebeleid van de ECB echt pijn begint te doen. En er wordt vaak gesproken deze artikelen benoem van Madelon, waarom kun je niet een keer iets positiefs vertellen? En ik wil heel graag positiviteit brengen over de economie. Maar in deze zien we dat er zoveel gevaren op dit moment op de loer liggen, op tal van verschillende vlakken, op tal van verschillende sectoren, dat het gewoon belangrijk is om dit te bespreken. En wat is die grondslag? Die grondslag is het rentebeleid van de ECB. In buurland Duitsland gaat het overigens nog slechter, geeft deze meneer aan. Duitsland is hard geraakt door de energiecrisis, met name in de staalindustrie en de chemiesector. En die zijn daarmee op achterstand gezet. En hij zegt tegelijkertijd, dit komt dus door het rentebeleid van de ECB. En de vraag is wanneer die rente verder omlaag gaat. En daar heeft hij gelijk een belangrijke factor in deze. Want dat is waar veel partijen naar uitkijken. Het moment dat Jerome Powell een pivot zou gaan doen en dat de ECB vervolgens ook volgt. Nog niet zo lang geleden werd er gesproken over het feit dat dat mogelijk in september al zou gaan plaatsvinden. Maar als je het mij vraagt, is de kans aanzienlijk dat de rentes voor een langere tijd vrij hoog blijven. En dat die pijn dus alleen nog maar groter wordt. Maar dat we die door de verrekijker pas ergens in eind 2023, misschien zelfs wel pas begin 2024, tweede kwartaal 2024, echt zullen gaan voelen. En tegelijkertijd rapporteerde Bloomberg afgelopen week why a recession is still likely and coming soon. Dus ook daar wordt er verwacht dat er wel degelijk een recessie aan zit te komen. En misschien wel sneller dan dat men op dit moment verwacht. Hoewel de Amerikaanse overheid dus open blijft, er was nog veel over te doen afgelopen week, zien we dat er veel risico's op de loer liggen. We zagen stakingen bij grote autobedrijven. We zien de olieprijzen tot op heden nog steeds op hoge niveaus liggen. Wat natuurlijk zorgt voor hogere prijzen van grondstoffen, in dit geval dus olie. Hogere prijzen voor de producenten, hogere prijzen voor de consumenten. En uiteindelijk wordt het doorgevoerd in het inflatiecijfer. Mits het inflatiecijfer klopt, heb ik zo meteen ook nog wat over. Want wat er in Nederland gebeurt, gebeurt ergens anders op veel grotere schaal. Maar we zien dat de economie deze zomer toch wel enigszins stabiel bleef in Amerika. En dat de inflatie wat daalde. Veel banen die bleven op zich nog wel open. Veel functies. En we zagen ook nog wel wat consumentenbestedingen. Maar toch zien we potentiële risico's en potentiële schokken. We zien dat de stakingen zich continueren en dat er echt forse loonsverhogingen in het verschiet liggen. Ik noem het nu even uit mijn hoofd, maar volgens mij was er een autobranchevereniging waarbij men 36% loonsverhoging vroeg over een periode van 3 of 4 jaar. Nou, dat is aanzienlijk en dat zetten ze dus al vast. En daarnaast zien we dat de studentenleningen weer hervat worden met het doen van betalingen. Dat deze combinatie tezamen met die hoge rente het BBP kunnen gaan verminderen in het vierde kwartaal. Dus het bruto binnenlands product voor Amerika. Andere belangrijke krachten zijn die dalende spaargelden die we in Amerika zien. Dus er zijn steeds minder mensen die nog geld achter de hand hebben. En we zien dat de creditcardschulden fors aan het oplopen zijn. Dus op dit moment is er nog wel besteding. Maar dat komt dus uit een potje die al steeds langzamer leeg loopt. Die stijgende rentetarieven en die olieprijzen die zouden dus de Verenigde Staten in een recessie kunnen duwen. En vaak wordt een mogelijke recessie onderschat. En dat hebben we gezien tijdens alle financiële recessies die Amerika in de afgelopen 4 decennia heeft doorgemaakt. Dus in de afgelopen 4 decennia is iedere keer vanuit de Federal Reserve een zware onderschatting geweest van de mogelijkheid op een recessie. Dus vandaar dat Bloomberg opnieuw benadrukt dat de kans aanzienlijk is dat er een recessie gaat komen en misschien wel sneller dan dat men op dit moment verwacht. En als we dan vanuit macro-economisch perspectief kijken, dan kun je logisch redeneren, oorzaak-gevolg kun je erbij pakken. En dan hebben we dus die relatief sterke economie gezien afgelopen zomer. We zien dus nu dat een beetje pijn begint te doen, dat die rentes pijn beginnen te doen op tal van verschillende vlakken. Maar je zou ook naar onderliggende data kunnen kijken die dit dan weer onderbouwt. Want enkel en alleen aan een leuke visie hebben we niet zoveel. Dus we kijken even verder. De yield curve moves to a fatal disinversion is wat we afgelopen week voorbij zagen komen. As a sign of recession, this is when the relationship between the 2-year and the 10-year yield treasuries really gets dangerous. Dus er ligt hier opnieuw een gevaar op de loer. Nou, wat is nou daadwerkelijk het gevaar? We kijken dan naar de yield curve, oftewel de rendementscurve, zo zou je het kunnen noemen, de rentecurve. Het is een verandering die we nu op dit moment zien, die historisch gezien een teken is van een naderende recessie. En voor de afgelopen 15 maanden was deze curve inverse, zoals ze dat noemen, omgekeerd. Wat inhield dat die 10-jarige staatsobligaties minder opbrachten dan de 2-jaar staatsobligaties. En dat is een sterke indicatie van een naderende recessie. En wat gebeurde er nou afgelopen week? Afgelopen week zagen we, of eigenlijk de laatste weken, dat er een snelle disinversie geweest is. waardoor de curve minder omgekeerd is dan een jaar geleden. En historisch gezien neigt de curve dus te disinverten als de recessie op het punt staat om te beginnen. En we hebben daar een aantal mooie grafieken bij. We zien hem hier, be aware of the bear steeper. Dat is een andere belangrijke grafiek. Oh, ik heb hem hier al. Hier zien we hem dus duidelijk terug. We zien hier de treasury curve. En we zien hier de 2 jaar en de 10 jaars. En hier zie je hem dus langzaam omdraaien. En daarna volgt er dus een recessie. De blauwe blokken zijn de recessieperioden die we gezien hebben. En er wordt dus nu gesproken over het feit dat we die disinversion zouden zien op basis van deze grafiek. En om dat nog even iets meer kracht bij te zetten, werd er ook gesproken over de bear steepener. En dat is een specifieke verandering in de rendementscurve. En wanneer dat gebeurt, zou er dus snel een recessie volgen. Dus als we puur eventjes, kijk, we zien hem hier, die zien we hier ook duidelijk een omkeer, eigenlijk een bodemformatie vormen. En wat belangrijk is in deze, is dat we dus fundamenteel gezien allerlei factoren hebben die zouden kunnen duiden op een recessie. De rente ligt heel erg hoog. We hebben dan te maken gehad met een sterke economie gedurende de afgelopen zomer. Of sterke economie, bepaalde factoren die toch nog kracht lieten zien. Kijk naar de werkloosheidscijfers die vrij laag bleven. De bestedingscijfers die nog relatief op niveau waren. Maar als we dan nu weten dat er toch nog hogere prijzen aan zitten te komen, dat de grondstofprijzen nog hoog blijven, dat er tal van pijnlijke dingen aan zitten te komen met het hoog op die rente, en dan ook nog deze onderbouwing hebben, dan zou het bijna niet anders kunnen dan dat de Amerikaanse economie vroeg of laat ergens in een recessie stort. En we zien dat dus nu ook aan deze berichten terug. En als je dit samengooit, dan is dat een zeer logische conclusie, als je het mij vraagt. Mocht je hier anders over denken, deponeer dat dan hieronder. En daar ben ik natuurlijk heel erg benieuwd naar. En wat ik ook nog even wil benadrukken is, we hadden het net even kort over een econoom van de ABN AMRO Bank die aangaf dat er toch wel pijn ontstaat als gevolg van die rente. En dat de vraag is wanneer die rente nou daadwerkelijk, ik pak het artikel er ondertussen even bij, wanneer die rente nou daadwerkelijk begint om te draaien. En dit ging dan over de industrie in Nederland die fors inkachelde. Ja, en dan kijken we eventjes naar JP Morgan, de analisten bij JP Morgan. En zij verwachten dat er mogelijk zelfs een percentage van 6% op het bord zou kunnen komen te staan. En dat is een forse toename ten opzichte van nu. En dat is ook de reden waarom ze bij JP Morgan voor een groot deel in cash-like instruments hebben belegd. 63% van hun portefeuille zit in geldmarktfondsen, cash, obligaties en dergelijke. Maar dan voornamelijk kortlopende obligaties. Want zij verwachten dat de waarde van de lange termijn obligaties dus nog verder zal gaan afnemen. En dat dit ook een mogelijke schok op de aandelenmarkt tot gevolg zou hebben. En we hebben het kort eventjes gehad vorige week of 2 weken geleden over de impact van de olieprijzen op de inflatie. En nu zien we dat dat beeld van stagflatie, wat we eigenlijk al pak een beetje een jaar of twee in deze video's bespreken, dat beeld heel duidelijk zichtbaar wordt. De kracht in de economie die neemt af. Verwachting is dat het BBP, bruto binnenlands product, gaat afnemen. We zien dat al in Duitsland. We zien dat die rente ergens op bepaalde plekken pijn aan het doen is. Dat de spaargelden aan het opdrogen zijn. En als je dan ook nog even kijkt naar landen die dan een uitvergrote versie zijn van dit geheel. We hebben dit eerder gedaan toen we keken naar de inflatiegrafiek. Toen zagen we namelijk dat de prijzen in Turkije weer fors opliepen. En dat liep precies in lijn met wat we in de jaren 70 gezien hebben. Als we nu kijken naar Turkije, dan zien we dat ze daar 60% inflatie hebben. En dit is erger geworden door het feit dat de olieprijzen aan het stijgen zijn. En sterker nog, door die stijgende olieprijzen wordt er verwacht dat die 60% ruimschoots overtroffen zal gaan worden. Nou, als dit in Turkije gebeurt, dan is het aanzienlijk dat de rest van de wereld daar ook gewoon last van heeft. Want die gebruiken ook gewoon olie. En de vraag naar olie, die is zeer belangrijk als het gaat over productie van tal van verschillende goederen. Maar er is iets gebeurd de afgelopen periode. En in Nederland hebben we dat al aangestipt. De cijfers die niet klopten. Ik heb daar toen een video over gemaakt met een hele mooie titel. Maar die video die werd helemaal niet zo enorm bekeken. Ik had verwacht dat veel opschudding teweeg zou brengen. Want er ging het een en ander mis met de cijfers. En dat is tot op heden nog steeds zo. Als je namelijk uitgaat van de huidige cijfers die het Centraal Bureau voor Statistiek in Nederland gebruikt, dan komen we uit op een inflatiecijfer van 0,2%. Ging je uit van de oude cijfers, dan zitten we nu op een inflatiecijfer van 9%. En dat is nogal een verschil. En wat zag ik nou afgelopen week voorbij komen? In Amerika is ongeveer hetzelfde gebeurd. Bidenomics downgraded as the Bureau of Economic Analysis revises down the last 3 years of economic data. Turns out inflation was higher. Growth and income was weaker. And federal spending is now replacing the consumer. Dus de inflatie is veel hoger dan wat er in Amerika daadwerkelijk in de officiële cijfers zichtbaar is. En de groei van de economie en het inkomen van de consument is lager dan wat er daadwerkelijk zichtbaar was. Dat had te maken met het bruto binnenlands product, GDP en GDI. Ik zal er nu niet, omwille van de tijd, niet te erg diep op ingaan. Maar het is wel zeer interessant dat hetzelfde in Nederland plaatsgevonden heeft. Of eenzelfde soort iets, waarbij je dus een vertekend beeld krijgt van hoe hoog de inflatie daadwerkelijk is. En je voelt dat dus wel degelijk in je portemonnee terug. En om daar nog even een schepje bovenop te doen, normaal bespreek ik niet zoveel politieke dingen. Dat is iets waar ik me graag afzijdig van hou, omdat de economie voor mij het meest interessante en relevante is en de rest bijzaak is. Maar in deze viel ik wel een beetje van mijn stoel, moet ik heel eerlijk zeggen. Er is nog veel werk te doen, zei deze twitteraar. Maar dit is een hele mooie ontwikkeling. De lonen stijgen deze eeuw nog nooit zo hard als nu. In het onderwijs stegen de cao-lonen het hardste, met 8,9%. Goed voor de koopkracht van de leraren. Nou, laten we even vooropstellen dat als de lonen hard stijgen, dat moet komen doordat er economische groei is en dat er daarom dus inflatie ontstaat, dat mensen graag loonsverhoging willen. Maar in deze hebben we te maken met het feit dat de koopkracht dusdanig hard achteruit gehold is dat je wil dat die lonen voor een deel gaan compenseren. En de koopkracht, die is, als we de juiste cijfers zouden gebruiken, juist achteruit gegaan. Het onderwijs heeft dus 8,9% erbij gekregen. Maar als je uitgaat van de officiële cijfers, weten we dat er 9% inflatie zou zijn. En vorig jaar dus ook 9%. Ja, goed. Oké. En als je dus de lonen fors verhoogt, dan krijg je dus dat het daadwerkelijk ergens weer in de economie terechtkomt. En dat zou kunnen zorgen voor die loonprijsspiraal. Dus er zitten hier heel veel gevaren achter. En dit heeft dus niks te maken met de goedkoopkracht voor de leraren. Het heeft gewoon te maken met het feit dat de economie niet helemaal functioneert zoals dat die zou moeten functioneren. En je hoopt dan dat de politici in Den Haag enigszins doorhebben wat er hier aan de hand is. Maar dat is heel erg ver te zoeken en dat is zonde. Goed, laat me vooral even weten wat jij hiervan vindt en hoe jij hiernaar kijkt. Je hoopt dan toch dat er gewoon slim genoeg, dat de mensen die daar zitten gewoon slim genoeg zijn om goede regels te bedenken. Maar helaas laat in ieder geval deze tweet anders blijken. Misschien is het ook wel gewoon de persafdeling geweest die dit getwitterd heeft. Het is zonde in mijn optiek. Goed, we kijken even verder. Makelaars die geven aan dat de huizenprijzen iets gestegen zijn in het derde kwartaal. Opnieuw een huizenprijsstijging, en dat is bijzonder te noemen. De prijzen die zijn 1,7% gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal. Maar de prijzen daalden nog wel met 1,7% ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar. Dus maand op maand hebben we een hele lichte stijging gezien. Zou seizoensgebonden kunnen zijn. Want in de zomer is het vaak vrij rustig, vinden er weinig transacties plaats en is het lastig om daar op te meten. En als we kijken naar vorig jaar, zien we dus een kleine daling van 1,7%. Dus het derde kwartaal in 2022. Er werden minder nieuwbouwhuizen verkocht. En ik ga volgende week met je dieper kijken richting de vastgoedmarkt. Want daar valt veel over te zeggen en veel over te verklaren. Mede omdat de vastgoedmarkt in Duitsland al fors onderuit gaat. De industrie daar overigens ook. En Duitsland toch wel heel erg lijkt. De Duitse economie heel erg lijkt op de Nederlandse economie. De Duitse economie groot van, van Europa natuurlijk. Niet van de wereld, van Europa. En we kijken ook eventjes naar de toekomst. En dat is het feit dat de hypotheekrentes naar het hoogste niveau stijgen sinds dit jaar. Dus die hypotheekrentes die stijgen ook maar door. We hadden het net over op welke plek ga je dat nou allemaal voelen. Nou, de studenten voelen het. De mensen die een huis willen kopen, die gaan het voelen. De huiseigenaren die zullen dit uiteindelijk gaan voelen. Goed, we kunnen zo nog wel eventjes doorgaan. Maar volgende week gaan we dus dieper in op die huizenmarkt. Omwille van de tijd doen we dat nu even niet. Sweden's real estate crisis threatens its biggest pension fund. Waar voelen ze dit nog meer? De pensioenfondsen. We hebben ze net al even kort aangestipt. Die krijgen natuurlijk last in hun beleggingsportefeuille. En in deze is het Zweeds vastgoed fors in percentage gedaald. Maar liefst 15%. Dat noemden we eerder al. En we zien nu dat pensioenfondsen daar in Zweden ook last van beginnen te krijgen. Dus ondanks dat die dekkingsraden misschien omhoog gegaan zijn, zien we wel behoorlijke verliezen in hun portefeuille. Een verlies van 2 biljoen in totaal. Dus dat is 2 miljard wat we afgelopen lente al zagen. En dit blijft continueren, want die markt daar is zeer instabiel te noemen. Ja, en onder de noemer gek bericht of gekke tweet kunnen we nog wel even doorgaan deze week. Want tijdens het wakker worden afgelopen week, was vrij vroeg, 6:00 was het volgens mij, moest ik toch echt eventjes 2 keer knipperen bij het lezen van dit bericht. Maar het staat er wel. Moeten we zo lang willen leven? Stijgende zorgkosten, weinig personeel in de zorg, dreigende klimaatverandering. Zouden we onze levensduur moeten beperken? Ja, sorry, maar hier sla ik stijl van achterover. Het is toch juist de bedoeling dat we met z'n allen gaan kijken naar hoe kunnen we ervoor zorgen dat we een leefbare wereld creëren waarin financiële middelen in overvloed aanwezig zijn en we dit dusdanig kunnen uitlevelen dat iedereen op een fatsoenlijke manier in ieder geval in Nederland kan rondkomen. Kom op zeg, dat moet toch te doen zijn. Kijk naar een land zoals een Dubai bijvoorbeeld, waar ondernemers het land leiden. En daar valt ook wat voor te zeggen hoor. Daar zijn ook dingen waar je je vraagt, gebeuren dingen waar je vraagtekens bij kunt stellen. Maar hè, als je op net even een iets ondernemendere manier kijkt naar onze overheid en de mogelijke stappen die genomen kunnen worden, dan zou dat in mijn optiek voor een veel welvarender land kunnen zorgen dan dat er op dit moment gecreëerd is. En ik denk dat menig ondernemer dit wel met mij eens is. Mocht je hier anders over denken, hè, mocht je denken van ja, we kunnen hier met z'n allen niks aan doen, laat het dan vooral eventjes weten. Maar ik ga nog heel eventjes met je terug naar The Elephant in the Room, want Tavi Kotter die twitterde over het volgende. The recent collapse in treasuries is yet to impact equity markets that continue to defy gravity at historical inflated valuations, particularly the big tech companies. Wat zien we hier? De Nasdaq en de treasury market, dus de markt van leningen. En we zien dat die aan het divergeren zijn. Als we divergentie zien, moet er ergens ook weer convergentie plaatsvinden. Dat houdt dus in, de aandelenmarkt moet omlaag om weer terug te komen op die op dat gemiddelde, op die mediaan. Of dit zou moeten betekenen dat de treasuries market in waarde omhoog moet om dit weer bij elkaar te brengen. In mijn optiek is de kans aanzienlijk dat we de aandelenmarkt hier een correctie zullen zien laten maken. En er wordt gesproken over het feit dat beleggers bereid zijn om risico's te nemen. En dat betekent dus dat ze geld weghalen uit de veilige beleggingen zoals de treasuries. En ze investeren dit dus nu op dit moment in aandelen. Naar de economische vooruitzichten die laten zien dat de waarde van die treasuries nog wel eens in het geding zou kunnen komen. Dus voordat die aandelen daadwerkelijk een correctie zullen gaan laten zien, is de kans aanzienlijk dat die rente nog wel eventjes zal gaan stijgen. Maar daarover dus later meer. Dit is dus een tijdelijke ontkoppeling en dit is waar iedereen met z'n allen naar kijkt. Wat gaat er als eerste? En we zagen afgelopen week op CNBC voorbij komen, something else is breaking in markets. Dus hier is het laatste woord nog niet over gezegd. We hebben het dus nu gehad over de rente, over de pijn die de rente zal gaan veroorzaken op de korte termijn, maar ook op de lange termijn. Het feit dat die rentes dus nog wel eventjes blijven oplopen, die kapitaalmarktrente die een bepaalde invloed heeft. Volgende week gaan we het hebben over de huizenmarkt. Maar we zien dus op tal van verschillende vlakken dat er behoorlijke correcties aan zitten komen, linksom of rechtsom, omhoog of naar beneden. En we houden de treasury market en de aandelenmarkt natuurlijk nauwlettend in de gaten. En daar kunnen we ook nog wel wat dieper op ingaan, mocht je dat tof vinden. Laat me dat dan vooral even eens weten. Ik kijk natuurlijk ook halsreikend naar Bitcoin, want dit is het moment waar we natuurlijk waar Bitcoin in play komt. Er wordt veel gesproken over de instabiliteit van de markt, van de economie, van de financiële markten in zijn basis. En hier zegt men: "We are witnessing the birth of Bitcoin as the new flight to safety. The global sovereign debt bubble is popping. And the US treasuries are no longer the go-to flight to safety." Dus we zien dat die schuldenbubbel steeds meer druk op de economie uitoefent en dat de treasury market dusdanig in waarde daalt, terwijl men normaal gesproken van aandelen naar risicovrije assets zou gaan, een asset class zou gaan, zoals de treasury market, en dat gebeurt dus niet. The market is beginning to value the fact that BTC protects you from debasement en counterparty risk. En dat niet alleen, want we zien het dus niet alleen bij Bitcoin gebeuren. We zien daarnaast ook dat de hoeveelheid vraag naar goud als zijnde een safe haven toeneemt. Kom ik zo even op terug, want als we het toch hebben over Bitcoin, het is vrij rustig de afgelopen tijd en überhaupt de koers beweegt niet echt enorm. Maar wat we wel zien is dat er onderliggend nog veel gebouwd wordt. Microsoft plans leaked voor Bitcoin en crypto wallet plan to launch in 2024. Dus Microsoft is bezig met het plannen van een nieuwe wallet voor 2024. Dit betekent dus wel dat zij, als ze vooruitkijken naar de toekomst, nog steeds potentie zien. En voordat we naar goud gaan, nog heel eventjes blijven we nog heel even in het crypto domein. Want de rechter die streept een deel van de rekeningen van DNB aan cryptobedrijven weg. Je weet dat we het hier vaker over gehad hebben. De cryptobedrijven die hebben DNB voor het gerecht gesleept. Dat had alles te maken met de enorm hoog opgelopen kosten op toezicht. Er zijn behoorlijk wat bedrijven uiteindelijk gestopt met hun bedrijfsvoering, omdat ze het gewoon niet konden bolwerken. Volgens mij ging het in totaal nu om 3,8 of 3,6 miljoen uit mijn hoofd die er betaald moest worden aan DNB voor het regelen van toezicht. En daar waren de cryptobedrijven het niet mee eens. De rechter geeft hun dus nu voor een groot deel gelijk. En dat is een positieve beweging. We hadden net even kort over goud als zijnde safe haven. In dit geval zien we dus ook Bitcoin als zijnde safe haven. De koers is iets opgelopen. Ik ga je dat zo meteen laten zien op de grafiek. Maar als we kijken naar de goudprijs, dan zien we, of de goudmarkt moet ik zeggen, dan zien we dat centrale banken 77 ton aan goud hebben bijgekocht in augustus. En dat is een toename van maar liefst 38% in aankopen sinds juli, dus in de maand juli. En dat is nogal een ding, want dit betekent dat centrale banken dus goud aan het opkopen zijn en dat daar dus mogelijk een reden achter zit. Laat ik het zo even stellen. En we zien terug dat de interesse in goud nu weer begint toe te nemen. We zagen net dat een JP Morgan het vooral had over cash-like instruments. En vaak als het economisch onzeker wordt, zie je dat goud wordt gezien als zijnde een safe haven waar men naartoe gaat. Er wordt dus nu ook al beargumenteerd dat Bitcoin dat mogelijk zou kunnen zijn. Mocht je nou je goudportefeuille willen uitbreiden, weet dan dat je dit kan doen bij onze partner. Dat is Gold Republic. En daar krijg je op het moment dat je een aanschaf doet van €100 aan goud, dus een order plaatst, krijg je 1 gram goud gratis. Dat is een mooie toevoeging aan je portefeuille van op dit moment €58 om en nabij. En je kan dat doen via de link hieronder als je een account opent. Dus dat is goed om te weten mocht je je goudportefeuille willen gaan uitbreiden, net zoals de centrale banken gedaan hebben over de maand augustus. We gaan nog even door, want er was afgelopen week nog wat onzekerheid. De aandelen van een bank in de UK, die daalden maar liefst 30%. Dat ging om de Metro Bank. En dat heb ik even kort uitgezocht, van wat is hier nou aan de hand? Speelt hier nou iets belangrijks, de ja of de nee? Nou, Bloomberg die deed hier onderzoek naar en zij zeiden van nou, die problemen bij Metro Bank, dat is iets wat waarschijnlijk op zichzelf staat. En daar hebben ze ook een aantal onderbouwingen voor gegeven. En dat heeft onder andere te maken met het feit dat ze al behoorlijk wat problemen hadden, die al teruggaan naar 2019... toen ze enigszins een miscalculatie hebben gemaakt met wat hypotheken. Ook zijn er wat issues omtrent cash requirement, capital requirement, zoals ze dat noemen. En er was al een concern omtrent de kredietrating, dus de credit rating. En die is nu naar negatief gegaan. En dat betekent dus dat aandeelhouders hun aandelen het liefst zo snel mogelijk op de markt dumpen. Het zou dus kunnen betekenen dat deze bank omvalt, maar het is geen enorme grote beweging die we enorm in de gaten moeten houden. We kijken hier natuurlijk wel met een schuin oog naar, maar dit is dus nog wel op dit moment een geïsoleerd probleem. Dus hou dat even in je achterhoofd. Daarnaast wil ik je ook graag laten weten dat het Bitcoin-evenement in Amsterdam deze week op de planning staat. Mocht je het tof vinden om daar naartoe te gaan, dan kan dat. Ik heb hier kaartjes voor je klaarstaan die je kunt kopen voor maar liefst €35 als je de code MadelonVos gebruikt. De kaartjes die kosten normaliter uit mijn hoofd €370 en de prijs was inmiddels al gestegen naar €500. Mocht je nou gebruik willen maken van de code MadelonVos, dan kun je een kaartje aanschaffen voor €35. Nou, dat is hartstikke tof. Er staan hele leuke sprekers op de agenda. Dus kijk je daarnaar uit om op het Bitcoin-evenement van Europa te zijn in Amsterdam. Schaf dan vooral zo'n kaartje aan als je dat tof vindt. En vergeet dan niet de code MadelonVos te gebruiken. Goed, we gaan door naar de grafiek. Daar kijken we even snel naar. Ik heb hier de grafiek voor me staan. We zien hier dat de RSI wat hoog zit. En wat is er nou opvallend aan deze? We hadden hier te maken met een dalende trend. En daar zijn we opwaarts uitgebroken. We hangen nog steeds binnen een bandbreedte. Die dalende trend die had een weerstandsniveau rond de 28,9. Ik moet daarvoor heel even wat dichter bij de camera gaan zitten. En we zien nu dat er vervolgens nu weerstand is op 29,3. En de verwachting is dat de koers hier binnen blijft bouncen. Aan de onderkant ligt er een steun rond 25,3. En daar mag de koers mooi binnen schommelen. Dus laten we die in ieder geval aanhouden. Mocht er nou grote bewegingen zijn, dan kom ik bij je terug. Dit is natuurlijk niet een massive beweging. Maar wat wel zeer interessant is, is dat de koers eigenlijk al sinds begin september aan het oplopen is. En dat terwijl de onzekerheid juist alleen maar toeneemt. En hetzelfde geldt voor de rente die fors toegenomen is. Terwijl we de afgelopen periode toch wel wat andere bewegingen gezien hebben. Ik kan daar later nog wel een keer wat extra informatie over verschaffen. Maar voor nu, voor deze week, laten we het hierbij. Want we kijken uit naar volgende week. Willem Middelkoop als gast in een nieuwe aflevering van Madelon Navigeert. Heb je nog speciale vragen voor hem? Deponeer ze dan hieronder. Ik hoop dat ik ze mee kan nemen. Het belooft een ontzettend gaaf interview te worden. Ik kijk er enorm naar uit. Zet hem dus in je agenda. 15 oktober om 12 uur. En ik zie je heel erg graag dan. Tot aanstaande zondag en tot de volgende. Doei doeg, fijne week!